juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Energie-intensief MKB steunen? Ja, zegt Economische Zaken. Wees maar terughoudend, zegt Financiën. En we gaan praten over het prijsplafond voor energieprijzen. Het kabinet heeft namelijk nooit aan de Europese Commissie gevraagd of het dat wel kon instellen. Dus die formulering, het mocht eerst niet van Brussel, lijkt een beetje onzin. Dat bespreken we allemaal vanaf 11:30. In mijn panel vandaag Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam, ook docent sales aan de Hogeschool Rotterdam.
Goedemorgen.
En Piet Rietman, econoom van het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat heeft te maken met de omgangsvormen in de Tweede Kamer, die gisteren wederom een dieptepunt bereikten. Het voltallige kabinet liep weg bij de bijdrage van Thierry Baudet. Directe aanleiding een uitspraak van Baudet over minister van Financiën Kaag, die gestudeerd heeft in Oxford aan, volgens hem, een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Ik vond overigens zijn hele bijdrage überhaupt niet zo goed te volgen, maar dat kan ook aan mijn intelligentie liggen. Het kabinet verliet de Kamer, de vergadering werd geschorst, Baudet nam zijn woorden niet terug en daarna ontnam de voorzitter Bergkamp Baudet het woord. We zijn niet voor het eerst getuigen van lelijke debatten, politici die elkaar vliegen proberen af te vangen en die soundbites delen op hun eigen social media kanalen. Hoe moet dit nu verder? Ons breekijzer, de Tweede Kamer, is op deze manier totaal ongeloofwaardig. Wat vind jij? Misschien ben je het ermee eens. Zeg je dat het wel een paar onsjes minder mag, minder persoonlijk, dat het toch vooral over beleid zou moeten gaan? Of zeg je, ja, het is nou eenmaal een andere tijd en hoe we met elkaar omgaan is ook veranderd. Dat zie je dus ook terug in de Tweede Kamer en daar is helemaal niks mis mee. Ik hoor heel graag hoe jij erover denkt. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, dan kan dat via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. En vandaag dus op dit moment de tweede termijn van de althans de tweede dag van de Algemene Politiek Beschouwing in de eerste termijn van het kabinet. Minister-president Mark Rutte is aan het woord. En mocht daar nieuws over zijn, dan hoor je dat uiteraard hier. Ook bij me is Thierry Baudet is er vandaag niet bij, maar dat heeft te maken met het feit dat zijn vrouw op het punt van bevallen staat. Dus dat is leuk voor hem. Ook bij me is debatexpert John Bell, directeur van het Pericles Instituut. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ons breekijzer, de Tweede Kamer, is op deze manier totaal ongeloofwaardig. Wat vind jij?
Nou ja, dat wij het vanochtend dik een half uur moeten gaan hebben over zo'n wanstaltelijk incident als dat van gisteren, geeft wel aan dat het enige geloofwaardigheidsproblemen heeft. Ja. Deze vergadering staat in het teken van het uitgeven van 400 miljard euro van ons opgehaalde belastinggeld. En we gaan het hebben over het trolgedrag van Baudet gisteravond.
Ja, het is natuurlijk wel een breder verhaal. Als je al kijkt welke uitwerking het heeft op de voorpagina van de populaire krant, Telegraaf vanochtend, kabinet loopt boos weg tijdens het debat. Algemeen Dagblad, kabinet loopt boos weg na opmerking Baudet over Kaag. Hoe schadelijk is dat voor zo'n debat? Ook voor de beeldvorming?
Nou ja, het is schadelijk voor het vertrouwen in de democratie. Vertrouwen in de politiek, wat al flinterdun is. Dat zien we uit talloze opinieonderzoeken en andere cijfers. Deze debatten zijn er juist voor bedoeld om die rijksbegroting scherper te maken. Anders om de uitgaven nog veel meer te legitimeren, zodat we ook weten niet alleen wat er wordt uitgegeven, maar ook waarom deze keuzes worden gemaakt. Ook als je het er niet mee eens bent. En alles wat dat in de weg staat is slecht voor het functioneren van de politiek en van de democratie. Dat de kranten hiermee koppelen in plaats van inhoudelijk beleid, wat we gaan doen met de asielcrisis, of met de energiecrisis, of met de koopkrachtcrisis, of met de stikstofcrisis, of met de zorgcrisis, of met de arbeidsmarktcrisis. En zo lust ik er nog wel een paar. Mm-hmm. Ja, alles waar het daar niet over gaat, is een gemiste kans.
Ja, dat wij het er nu ook over hebben. Vind je ook, dat zouden we eigenlijk niet moeten doen? Zouden we het moeten negeren?
Hè? Nee. Het is logisch dat we hier ons over uitspreken. Want we hebben het namelijk ook over de manier waarop we met elkaar om willen gaan. En als we met z'n allen accepteren dat er in een nationaal parlement complottheorieën en persoonlijke beledigingen de maat zijn, ja, dan zeggen we ook iets over de manier waarop we met elkaar omgaan. Weet je, de essentie van democratie democratie is dat we met elkaar verschillen van mening over hele essentiële zaken. En dat we daarover met elkaar in gesprek blijven. Als we dat laten afglijden tot persoonlijke beledigingen, smaad en laster, dan gaat er iets mis met wat toch jarenlang, decennia lang, eeuwenlang het fundament is geweest van onze manier van samenleven.
Blijf bij me. We gaan zo meteen even verder de diepte in. Ook kijken naar de rol van het kabinet, kijken naar de rol van Bergkamp, kijken naar de rol van Baudet in dit geval. Eerst een rondje mijn panel. Lotte, wat vind jij ons breekijzer? De Tweede Kamer is op deze manier totaal ongeloofwaardig.
Wel een beetje, dus ja. Allereerst had de voorzitter natuurlijk eerder moeten ingrijpen. Ik begrijp, het werd nu persoonlijk. Hè, en daar komen ook meer menselijke emoties bij kijken. Alleen weglopen vind ik wel een zwaktebod, om eerlijk te zijn. En daarnaast, ik denk ook dat Baudet dit ook wilde. Hè. Die wilde eigenlijk een beetje de boel opschudden om het nog een wat zacht uit te drukken. En dat is hem wel gelukt. Ja. En ik denk ook, de laatste tijd lijkt er een trend te zijn in weglopen voor problemen of niet communiceren, niet het gesprek aan te gaan. En ik vond het toch wel een beetje jammer dat ze dan met z'n allen gaan weglopen.
Piet?
Ja, ik vond het heel triest om dit gisteren te zien. We zitten in de grootste koopkrachtdaling van de naoorlogse geschiedenis in Nederland. Bijstandsgerechtigden die willen weten hoe blijven we uit de schulden. MKB'ers die willen weten, blijft mijn bedrijf overeind? Mensen met een minimuminkomen willen weten hoe ze de gasrekening gaan betalen. En ja, dan moet er met een koopkracht, moet er over een koopkrachtpakket gedebatteerd worden. Ja, dat gebeurt niet. En dit is een ontzettend grote afleiding daarvan. En ja, doodzonde en slecht voor het aanzien van de Nederlandse politiek.
Ja. John, ik zie je online, ik zei het al, ja, kritiek op Baudet dus. Kritiek op het kabinet, kritiek op Bergkamp. Begint dit voor jou bij Baudet?
Er is er nog één. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, de algemene politieke beschouwingen zijn gisteren begonnen na de live podcast van Geert Wilders. En zijn tirade vooral gericht op Rutte en Kaag. Daarna, ik zat op de publieke tribune, heb ik wel een paar leuke inhoudelijke de interruptiedebatten gezien. Een goede interruptie van Farid Azarkan van Denk op Sophie Hermans, waar een mooi debat ontstond over de geloofwaardigheid van de politiek en de crisis die daaraan te oorzaak liggen. Dan wel het optreden van het kabinet. Een mooi debat over buitenlandse politiek en Oekraïne tussen Gert-Jan Segers van ChristenUnie en Geert Wilders, die natuurlijk ook opende. Een paar mooie inhoudelijke gesprekken bij de andere sprekers na de lunch. Er zijn wel mooie debatten gevoerd, alleen ze worden overspoeld door al die incidenten die niks anders zijn dan politiek fikkiestoken.
Ja. Maar ja, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid dat wij misschien die fikkiestokers wat minder aandacht geven en de inhoud wat meer aandacht geven?
Nou ja, ik denk dat we tot de conclusie moeten komen dat er een paar kiezers zijn die het allemaal wel fijn vinden als er een paar onruststokers de boel opjagen in het parlement. Het is een vorm van sadisme, hè? Je staat erbij en je vindt het wel leuk dat mensen elkaar de maat nemen, alsof het een bokswedstrijd is. Maar nog een keer, dit zijn mensen die met elkaar ons geld 400 miljard euro aan het uitgeven zijn. Ja. Dus je hebt uiteindelijk jezelf ermee. De grote vraag is, hoe gaan we die kiezers die het wel fijn vinden als mensen elkaar voor rotte vis uitmaken, uitleggen dat ze vooral zichzelf ermee hebben.
Maar ja, zo'n Tweede Kamer moet ook een beetje een afspiegeling zijn van de samenleving. En de samenleving is ook niet een gepolijst, netjes verhaal waarbij iedereen keurig op elkaar reageert. En ja,
dat zie je dan terug in het parlement. Ja. Ik bedoel, het is een oud gezegde. Ieder land krijgt de politici die het verdient. Misschien verdienen we dit dan wel. Ik voel me er niet zelf helemaal aansprakelijk voor. Maar laten we dan eens een gesprek voeren of dit nou de manier is waarop we een land willen besturen. Met smaad, laster, persoonlijke bejegening.
Lotte, we weten ook dat veel politici te maken hebben met bedreigingen en dergelijke. Denk je dat dit gevaarlijk kan zijn, bijvoorbeeld voor minister Kaag, dit soort optredens?
Ik denk het wel, want er zullen vast mensen zijn die Baudet volgen, hè, die gewoon aannemen wat hij zegt, hè, en zonder er echt naar te luisteren of zelf onderzoek te doen. Dus als hij zich zo opstelt en ook hoe daarop gereageerd wordt, denk ik echt dat olie op het vuur is.
Ja, volgens D66 Tweede Kamer, dit las ik vanochtend op Twitter, Sjoerd Sjoerdsma, is er volgende week een debat over het reglement van orde en de handhaving daarvan. Ja, Pieter, wil ik ook even jou vragen. Heeft dat zin als wij al, hoe lang, minstens 11 jaar, misschien wel langer getuigen zijn van ook bijvoorbeeld dit soort opstootjes?
Ja, wat arg. Ja, ik doe eens normaal, man. Wat arg.
Ja, doe eens normaal, man.
Kijk, dat is de...
Ja. Lekker zelf normaal.
Dat heeft hij niet.
Ja, jongen.
En voorzitter, ja, lezen voordat u wat zegt.
Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal.
Ja, wat moet je ermee?
Ja, ik vind eerlijk gezegd, doe eens normaal, man, best wel een normale uitspraak. Mm-hmm. Het probleem vind ik meer dat die meneer extreem rechts is. En het probleem met gisteren was dat er samenzweringstheorieën in de Kamer werden verspreid. Niet omgangsvormen, volgens mij. Als je iedereen wil vertegenwoordigen in de Tweede Kamer, dan hoort daar ook een afspiegeling bij qua omgangsvormen. En dan moet je niet alles meteen heel erg zwaar opnemen als de toon je niet bevat.
Gaan onze bellers kijken hoe ze reageren op ons breekijzer. De Tweede Kamer is op deze manier totaal ongeloofwaardig. Wat vind jij ervan? 020-468-4x0 als je wil reageren. Gert, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik snap alle ophef niet zo. We hebben het over 400 miljard wat uitgegeven wordt voor 17 miljoen Nederlanders. Alle politieke partijen op twee na nemen een taak heel serieus met prachtige debatten. Ik heb alle debatten gezien en gevolgd. En er wordt aandacht besteed aan één idioot die uit een soort pseudo-roman wat zit te vertellen. En daar ligt ook een rol voor de media. Er is heel veel besproken. Ja. Er is heel veel wat impact heeft op de samenleving. Let wel op 17 miljoen Nederlanders. Mm-hmm. En deze twee partijen tegenwoordig niet meer dan een klein deel ervan. Echt een minderheid. En qua financiële impact 0,0.
Ja, nou ja, Wilders is natuurlijk wel oppositieleider. Maar hoe zou de media hiermee om moeten gaan?
Gewoon aandacht besteden aan wat er allemaal structureel besproken is. Van ja. Enorme plannen en de dingen die de komend jaar en komende jaren gaan gebeuren.
In plaats van de opstootjes dus. Dank voor het bellen. Patrick, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben het wel eens met stelling dat dit soort uitwassen, zoals al gisteren zich voordeden en de respons erop, dat niet bijdraagt aan het vertrouwen in de politiek. En dat we daardoor inderdaad. Jammer. Ja. Ik vind het ook wel jammer dat het wordt nu alleen als Baudet dingetje gebracht. Mm-hmm. Ik doe verder geen uitspraak over, maar het helpt natuurlijk ook niet het vertrouwen in de politiek als er zaken continu naar voren komen die toch anders liggen dan waarop ze zijn gedacht. En nog een vorm.
Oh ja, de verbinding is een beetje slecht. Hopelijk volgende keer beter. Dank voor het bellen, Patrick. Fred, goedemorgen. Fred?
Goedemorgen met Fred uit Den Bosch.
Zeg het maar.
Ik ben het eens met jullie stelling. Ja. Dit is het parlement onwaardig. Keer op keer blijkt dat de Kamervoorzitter te laat ingrijpt, te veel afwacht. En dat blijkt ook wel weer uit de opmerkingen van de vorige Kamervoorzitter Wijsglas, ook in BNR geweest vanmorgen. De Kamervoorzitter moet direct reageren. Direct. En zij volgt elke zin van Baudet. En zij moet meteen op de knop uitdrukken.
Ja, duidelijk.
Voordat het kabinet gaat opstappen. Maar zij doet dat niet. Zij wacht gewoon even. Ja, ik hoor het er nog zeggen. Ja, dus ik vind gewoon dat de Kamervoorzitter moet robuust, direct en snel optreden.
Dank voor het bellen, Fred. En tot slot van dit blokje doe ik nog eventjes Alfa. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het oneens met de stelling. Uh-huh. Ik vind het ook jammer dat jij nu hier aandacht aan besteedt. Uh-huh. Het is gewoon vaste prik dat Thierry Baudet aandacht voor zichzelf vraagt. Ik begreep net dat Lotte zei dat Baudet de zaak een beetje wil opschudden, om het maar zo zacht te zeggen. Nee, hij wil aandacht voor zichzelf. Door raar te doen, dan krijgt hij weer zijn steuntje. Nou, je weet dit onderhand. Het is net, het parlement, de Tweede Kamer, is gewoon een reflectie van de samenleving. Ja. Daar gebeuren dit soort dingen meer. Het wordt nu weer opgeblazen, omdat jij jullie er zoveel aandacht aan besteedt.
Ja, we praten een half uur over.
En tot mijn verbazing roep jij ook nog eens, je bent er Ivan?
Mm-hmm.
Nog het oude fragmentje van Willis van Doe is Normaal.
Ja, we krijgen nog wel het fragmentje van vandaag ook, hoor. Bijvoorbeeld van Pater Notte van gisteren.
Jawel, maar dat fragmentje van Wilders, ja. Dat is ook weer zo'n sensatiezoekend, onderbuikberoerend fragmentje. Ja. Ik was het weer voor de helft tot driekwart vergeten. Oh ja, dat ook nog. Daar hadden we het helemaal niet over hoeven hebben. Als ik Wilders had geheten, had ik nu tegen jou gezegd, beste Ivan, doe jij eens normaal, doe BNR eens normaal. Ja. Ga gewoon lekker hebben over de inhoud. Want Sejon, die gaf allerlei voorbeelden net in zijn bijdrage in dit programma over debatjes die wel leuk waren.
Ja, maar dat is zo. Alleen die bijdragen, die vallen dus heel erg weg als je de kranten volgt. Als je niet de hele dag die debatjes volgt, dan krijg je dus alleen dit mee. En de vraag is, kan je daar iets iets aan doen. John, wil ik ook nog aan jou vragen. Bijvoorbeeld de rol van de voorzitter inderdaad. Er werd net ook al door een van de bellers over gesproken. De bijdrage van meneer Baudet begon met, even kijken. Al jaren zie ik hoe de samenleving wordt vernietigd. En al jaren vecht ik tegen die vernietiging. Nou, een heel verhaal. Hoe moet een voorzitter hierop reageren?
Ja, dat is heel moeilijk. We hebben een incident gezien waarop ondervoorzitter Van Meenen een Kamerlid het woord ontnam. En de wereld was te klein. En niet alleen in de krantenkolommen. Ook de andere Kamerleden roerden zich dat dit toch niet kan. Het is een hele fijne lijn die je als voorzitter moet bewandelen. Wat nog wel eens wordt vergeten is dat de voorzitter niet de baas is van de Kamer of zo. Het is iemand die technisch voorzit, de orde handhaaft, zich niet met de inhoud mag bemoeien. Dat wordt echt niet geapprecieerd, niet alleen in de Kamer, maar ook niet in de samenleving. Dat is helemaal hartstikke terecht, want de Kamer moet namelijk vrij kunnen debatteren. En waar nou precies de grens ligt tussen een inhoudelijke opmerking en het welbewust verstoren van de orde, is soms heel lastig in te schatten. Ja. Dus ik begrijp ook wel de vertwijfeling die je soms bij voorzitter ziet. Je haalde net terecht het punt aan van enkele jaren geleden tussen Rutte en Wilders, het doe even normaal incident. Ja, mag ik in memorie brengen dat dat een incident is waar je de voorzitter helemaal niet in hoort?
Ja.
Terwijl het reglement van orde zegt dat je via de voorzitter spreekt en het hier vooral misging omdat men elkaar rechtstreeks aan het aanvallen was.
Ja. Nou, dan wil ik hier in de studio nog wel eventjes twee voorbeeldjes voorleggen, ook van gisteren. Bijvoorbeeld Pater Notte, luister even mee.
Als iemand hier niet aan de kant van Nederland staat, dan is het wel Wilders hier tegenover mij. Tegen sancties voor Rusland nadat ze Oekraïne aanvielen. Tegen ook maar elke steun voor Oekraïne. Tegen het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen. Het enige wat Wilders hier heeft gedaan is stemmen precies zoals Vladimir Poetin dat het liefste zou willen. Je zou kunnen zeggen dat Wilders hier als de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin opereert.
Ja, Piet, zeg maar, moet dit kunnen?
Ja, je moet het kunnen zeggen. En je moet het kunnen zeggen dat je het er niet mee eens bent. Het punt is dat het allemaal afleiding is. Hè. Dus op een moment dat wij Tweede Kamerleden hebben die elkaar verdacht maken, op een moment dat Tweede Kamerleden samenzweringstheorieën verspreiden, op dat moment hebben we het niet over de grote onderwerpen die er op dit moment zijn. Klimaat, koopkrachtdaling. En dat is eigenlijk een beetje het verborgen onderwerp hier. We bespreken het een dag. Die kabinetsleden die lopen weg, maar die hebben vervolgens niet een plan van aanpak hoe ze omgaan met extreemrechts of met samenzweringstheorieën. Ze hebben niet een verhaal dat in toom houdt. In de media hebben we het er een dag over en dan gaat het over de hype en wat vind je ervan. Mm-hmm. En morgen hebben we het er niet meer over. Waar we het over zouden moeten hebben, wat zijn nou de onderliggende oorzaken dat mensen bijvoorbeeld op dit soort partijen stemmen, en dan gaan we het echt hebben over structurele, sociaal-economische en sociaal-culturele problemen in de Nederlandse samenleving. En dan komen we denk ik ergens. Maar ik vind dit een heel vluchtig debatje eigenlijk.
Nog een voorbeeldje dan?
Om dan te zeggen, we doen nog een stukje extra, we gaan daar nog mee door, dan ben je fout bezig. En dan ben je, voorzitter, ik heb het al gezegd, ik zal het niet verder halen, een klimaatpsychopaat.
Ja, minister Jette van Klimaat, een klimaatpsychopaat.
Ja.
Lotte, ja.
Ja, het valt me sowieso op bedrijfspoedel, klimaatpsychopaat. Het is allereerst te veel de personen, volgens mij ook te veel voor de show. Mm-hmm. Want dit zijn echt zinnen waarover eerder is nagedacht. Mm-hmm. Om daar eens eventjes de show mee te stelen. Dus het zijn allemaal een beetje losse flodders, weinig over de inhoud.
Ja, John, jij traint onder andere gemeenteraden als het gaat om debatteren. Ik denk dat hij niet naar de Tweede Kamer hoeft te kijken voor hoe het moet, hè?
Och, we hebben het er geregeld over. De meeste raadsleden die ik dan zie, en we hebben het over de kwaliteit van politieke besluitvorming, die kijken lijdzaam als iemand over de Tweede Kamer begint. Het is het slechtst denkbare voorbeeld van hoe politieke besluitvorming werkt. En je zou het echt niet als voorbeeld moeten zien. Tegelijkertijd is het wel gewoon het Nationaal Parlement.
Ja.
Ik zou graag willen dat die 150 en Telvakka erbij zichzelf ook wat meer als een rolmodel zien van hoe politieke besluitvorming werkt. Dat zou het leven in de lokale politiek en het leven in dit land een stuk makkelijker maken.
Jacco, goedemorgen. Jacco? Hallo? Nou, die heeft opgehangen van schrik, denk ik. Pieter, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het eens met de stelling. En ik heb zitten luisteren naar de vorige spreker, maar dat is ook precies ook wat ik als visie heb wat betreft het aan orde stellen in dit het onderwerp wat jullie dan gekozen hebben voor deze preek. Dat je zegt van, we zijn het allemaal wel zo ongeveer over eens. Wij vinden allemaal dat complottheorieën niet kunnen. En dat je dat niet moet, laat maar zeggen, kunnen fulmineren in de Kamer. Maar
ik weet niet of iedereen het daarmee eens is, hoor. Ik zie ook heel veel mensen die beledigen steunen.
De meeste mensen denk ik dat die daar wel mee eens zijn. Maar vervolgens zit je dan het feit dat je denkt... dat je een soort splijtstam krijgt en creëert. Dat wordt alleen maar versterkt door te zeggen van... de complotdenkers, dat zijn rare mensen. En de rest is een beetje normaal. Dus wat moet je doen? Ik denk dat er wat anders moet gebeuren. Ik denk dat je de mensen bij elkaar moet brengen. En groepen bij elkaar moet brengen in de samenleving. In plaats van het verder divergeren van groepen.
Ja.
Mijn zinziens moeten wij gewoon zorgen dat wij een eenheid hebben in Nederland. Waar de best verschillende meningen kunnen blijven bestaan. Mm-hmm. Maar ik heb geen oplossing. Daar gaat het niet over. Maar ik geloof wel in het bijeenhouden van mensen.
Ja, duidelijk.
In de samenleving.
Dank voor het bellen, Pieter. En tot slot van het half uur, Paul, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik denk dat iedereen het wel over eens is... dat het weer een idioot betoog was gisteren van Baudet. Maar wat mij zo verbaast is dat dat nou iedere keer... zo groot en selectief in het nieuws komt.
Mm-hmm.
Net werd al genoemd de opmerking van Pater Notte. Was ook gewoon buitensporig, kon niet. Hè, poedel van
Poetin.
Nou, ook totaal niks te maken met debat. Puur op de persoon. Kan niet. Maar ook heel illustratief weer gisteren. Toen Marijnis een kort verhaal vertelde... over de angsten van iemand van een toeslagenaffaire. Ondertussen zie je Rutte en Kaag eerst op de telefoon ongeïnteresseerd kijken... en vervolgens maken ze onderling lolletjes en lachen ze. Nou, dit vind ik dus weer exact aangeven... de afstand tussen de elite en het volk. En ik denk dat dat ook te maken heeft met omgangsnormen. Dus ik zou het ook breder trekken in de media... en Baudet gewoon laten voor wat het is. Die krijgt ook veel te veel aandacht. Maar ga ook eens kijken naar andere politici... die zich niet gedragen, die niet luisteren naar anderen... die ook eigenlijk... zich schuldig maken aan hetzelfde wat Baudet doet. En hiermee denk ik juist dat... ik hoorde net mijn vorige spreker zeggen complottheorieën... die voed je juist doordat ook continu blijkt dat er ook gewoon weer gelogen wordt. Ik hoorde Kaag gisteren weer zeggen dat het niet mocht van Brussel, mm-hmm. prijsplafond. Nou, vandaag blijkt dat helemaal niet waar is. Mm-hmm. Dus ik adviseer jullie, ga daar eens over praten, de inhoud... en over politici, over eerlijkheid en democratie. En laat Baudet voor wat het is, want ik denk dat hij al te veel aandacht heeft gehad.
Dank voor je suggestie. En we hebben het, wat ik al eerder zei, ook wel na moeten denken... gaan we dit doen dit half uur? Willen we het hierover hebben? Want inderdaad, wat je aandacht geeft, groeit. Misschien moet je dat helemaal niet willen. Aan de andere kant, we praten hier elke dag op BNR... vele uren over de inhoud. En de vorm is ook belangrijk. Want ik zei het al, op de voorpagina staat dan toch dit verhaal. Dus om het hier een keer een half uur over te hebben... Ik vind het niet zo schadelijk, maar ik ben er ook van bewust... dat inderdaad wat je aandacht geeft groeit. En de vraag is of je dat moet willen. John, tot slot, heb jij nog een vaderlijk advies?
Je had niet verwacht dat dit ook een soort van feedback half uur zou worden.
Zeker wel. Want ik ben er ook bewust van dat media hier ook een rol in hebben. Dus wij ook.
Nee, ik ben het namelijk met je eens dat we het hier wel over moeten hebben. Want we zijn eigenlijk gewoon bezig met normstellingen... in het functioneren van de parlementaire democratie. En inderdaad, volgende week staat er een debat op de agenda. Dat gaat over het reglement van orde. Dat gaat over normstelling. Nou, de Kamerleden zullen het niet horen, want ze zitten in vergadering bijeen. Maar ik hoop dat ze nog even terugluisteren. En de tips die veel luisteraars geven... hoe om te gaan, niet te veel aandacht geven... met mensen die overduidelijk bezig zijn... met het stoken van fik hier voor persoonlijk gewin... en niet bedrijven van politiek en het voeren van een inhoudelijk debat.
John Bell, directeur van het Pericles Instituut, debatexpert. Dank dat je bij ons was. Op Instagram is 80% het eens met ons breekijzer. De Tweede Kamer is op deze manier totaal ongeloofwaardig. Daar kan je nog van je laten horen. Zometeen gaan wij verder praten over het nieuws van de dag. Dan ook voor wat leuke dingen. Bijvoorbeeld het taalgebruik van ambtenaren is natuurlijk best... wollig. Dat moet eenvoudiger, vindt de regering in Nieuw-Zeeland. Maar daar zijn ook weer allerlei zorgen om. Want ga je daarmee niet allerlei bureaucratie optuigen... om taalgebruik eenvoudig te krijgen? Nou, dat allemaal zometeen in BNR Breekt. Tot zo.
1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark... de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond, aan of nabij het water... met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
In de Friday Move gaat het over tv.
En het is gewoon heel leuk om een klootzak te kunnen zijn zonder dat je daarvoor gestraft wordt.
Politiek.
Je komt uit zo'n andere wereld en ineens zit je in de politiek en dan denk je ook wat een gekkigheid allemaal.
En ik ben er ook.
En het is alleen maar aan en aan en aan.
Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam. En zij is ook docent sales aan de Hogeschool Rotterdam. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat heeft toch best wel veel te maken met energieprijzen, prijsplafonds bijvoorbeeld, verontwaardiging over opmerkingen van meerdere kabinetsleden, onder andere bijvoorbeeld gisteren staatssecretaris Marnix van Rij. Over dat prijsplafond voor energie zei hij bij BNR bijvoorbeeld.
Daar speelt onder meer mee de Europese Commissie natuurlijk heel duidelijk is geweest vorige week. Die gaat een verordening maken. Die verordening wordt 30 september vastgesteld. Een verordening die heeft rechtstreekse werking. Daar moet je als lidstaat gewoon aan houden. Omdat wij een bepaalde marktwerking hebben in onze energiesector. Dus die prijscap die we nu willen gaan doen. Die was eerder eigenlijk niet mogelijk. En daar heeft Brussel gaat ons daar gewoon bij helpen.
Ja, het kon eerder eigenlijk niet dus. Ook andere kabinetsleden, zoals minister Jetten, die hebben dat gesuggereerd, dat zo'n maatregel eigenlijk pas sinds vorige week is toegestaan. Maar volgens de Europese Commissie is dat niet waar. Europa-verslaggever Stefan de Vries sprak met een woordvoerder van de Commissie en die stelt dat het toch wel iets anders ligt.
Ze zegt dat Den Haag helemaal niets heeft gevraagd aan Brussel. Dus Brussel heeft helemaal niet kunnen zeggen wat de Commissie ervan vond.
Al dus Stefan de Vries. En in de Telegraaf bijvoorbeeld komen vandaag ook een PvdA-europarlementariër en een CDA-delegatieleider Esther Lange aan het woord, die zeggen, ja, eigenlijk kunnen lidstaten al veel langer aan de slag en ligt Brussel dus helemaal niet dwars. In maart suggereerde de Commissie al een prijsplafond en ook andere Europese landen grepen eerder in. Nederland niet, maar dat lag dus niet aan Brussel, zegt Brussel. Piet, wat is jouw indruk van de rol van Brussel bij de Europese Commissie bij het ingrijpen in bij dat prijsplafond, bij het ingrijpen in die markten? Dat is natuurlijk een best wel groot middel. Daar heb je toestemming voor nodig, blijkbaar.
Nou ja, de Europese Commissie heeft niet eens een gesprek gehad waarin ze zeggen dat er wel of niet toestemming gegeven wordt. Dus het lijkt wel weer in het patroon te passen hoe het eigenlijk al jarenlang gaat tussen Den Haag en Brussel. Als er slecht nieuws is, dan geeft Den Haag de schuld aan Brussel. En als er goed nieuws is, dan doen ze alsof ze het zelf hebben geregeld. Ja, dat is niet goed voor het vertrouwen in Europa natuurlijk. Mm-hmm.
Maar voor dit soort maatregelen is toestemming van de Commissie nodig?
En dat zegt het kabinet. En of dat zo is, nou ja, dat is dus nu de vraag. Wat je in ieder geval weet is dat je als kabinet moet ingrijpen op het moment dat die energieprijzen zo hoog worden. Dan moet je snel met maatregelen komen. Als er dan nog een verordening moet komen, nou ja, dan heb je die maatregel alvast klaar liggen. En dan kun je later kijken of het bij die verordening past en het dan eventueel aanpassen. Nu wordt er gewoon gewacht, wat heel erg de indruk wekt dat er dus gewacht wordt, omdat er zelf niet snel genoeg ingegrepen is. Ja. En dat is heel jammer.
Ja. Lotte, is dat ook jouw indruk? We horen bijvoorbeeld ook de oppositie al maanden vragen om allerlei maatregelen in begin dit jaar eigenlijk al. Maart lagen er geloof ik al voorstellen. En nu opeens 2 dagen voor Prinsjesdag is er dan koortsachtig overleg in Den Haag. En dan nachtelijk overleg. En dan de last minute wordt nog de troonrede aangepast. Dat je denkt, waar is het voor nodig?
Ja, feit is, ze zijn weer te laat. En de vraag is, zijn ze niet daadkrachtig genoeg? Of zijn er op dit moment te veel problemen? Is er te veel crisis? Dus in hoeverre is dit verwijtbaar? Ik vind het wel verwijtbaar als er een discussie ontstaat waarin uit blijkt dat een van de twee partijen waar we allebei op moeten kunnen vertrouwen misschien niet eerlijk is geweest. Dus ja, je komt eigenlijk weer terug op de basis. Communiceer. Als je zegt het is te veel voor ons, wij kunnen het op dit moment niet aan, maar dit heeft onze prioriteit. We doen zoveel als mogelijk. Dit hebben we wel of niet besproken. Is dat ook prima? Maar dit is weer een beetje dat je denkt, ja, jammer.
Ja. Misschien interessante voer ook voor journalisten om nog eens via wat WOP-verzoeken daar wat documenten over op te vragen. Van wat voor communicatie is er nou eigenlijk geweest tussen
Absoluut.
De Europese Commissie en het kabinet. Dat prijsplafond, daar zijn ook allerlei vraagtekens over. Daar wordt ook vandaag over gediscussieerd bij de politieke beschouwingen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hoe zit dat met mensen die al een warmtepomp hebben, die dus heel veel elektriciteit gebruiken. Of mensen die op stadsverwarming zijn aangesloten. Heb jij eigenlijk ook meer vragen dan duidelijkheid momenteel, Piet, over hoe dat nou moet gaan werken en ook wat de voorwaarden zijn?
Jazeker. Ik snap niet heel goed hoe het prijsplafond uitgewerkt wordt. We hebben natuurlijk pas op dinsdag dat allemaal kunnen lezen. En wat mij daarbij ook opvalt is als je een beetje naar het financiële plaatje kijkt van dat prijsplafond. Dan zit ik dat door te rekenen en me af te vragen, waar zit nou echt de financiële pijn voor die energiebedrijven? Mm-hmm. Op welke manier dragen die nou bij? En ja, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld het nieuws, hè, over dat de Europese Commissie het tegen zou werken of langzaam zou zijn. Daarin zie je ook staan, in datzelfde nieuws, dat het kabinet zegt, ja, we wachten ook op groen licht van de energiebedrijven. Mm-hmm. Er wordt wekenlang gesproken met energiebedrijven. Twee, ze hebben kennelijk een machtspositie dat zij groen licht moeten geven voor beleid. En drie is dat het onduidelijk is hoe zij hier financieel aan bijdragen en waar voor hun nou precies financieel de pijn zit. Die drie dingen samen roepen bij mij het beeld op dat we bedrijven in het algemeen en in deze specifieke crisis energiebedrijven te veel ruimte geven in het samen bepalen van beleid. Terwijl de overheid aan zet is. De overheid zou moeten opkomen voor de koopkracht van Nederlandse huishoudens, ongeacht de gevolgen voor bedrijven.
Ja, maar die bedrijven die zeggen ja, in de uitvoering is het allemaal heel moeilijk.
Ja, dat is hun rol. En ze kunnen natuurlijk ook best wel, als er een wetsvoorstel is in de consultatie, zoals dat dan heet, een reactie geven. Dus dat zorgt ervoor dat je de scherpe randjes eraf haalt of de onuitvoerbare delen van het beleid eruit haalt. Maar de dynamiek die er nu is, die laat zien dat het kabinet eigenlijk niet voorop loopt, maar dat het op de een of andere manier samen met bedrijven gaat. En dat vind ik een hele rare dynamiek vanuit het oogpunt van Nederlandse huishoudens.
Ja. Ander vraagstuk dat speelt momenteel draait om het compenseren of het steunen van MKB'ers als het gaat om energie, vooral energie-intensieve MKB-bedrijven. Denk aan, we kennen de clichés wel, de bakkers en de frituurders en dergelijke. Er is nu een beleidsnota opgedoken. Wel verfrissend dat die nul opduikt en niet pas over 5 jaar zoals normaal. Waarin het ministerie van Financiën waarschuwt dat een steunpakket voor kleine ondernemers die kampen met hoge energieprijzen enorm duur kan uitpakken. Die waarschuwing die legde de ambtelijke top van het ministerie van Financiën in de dagen voor Prinsjesdag al voor aan de eigen bewindspersonen. Met daarbij ook argumenten waarom het eigenlijk allemaal niet zo'n goed idee zou zijn. Want de gemiddelde winst van Nederlandse bedrijven is prima. En we moeten niet iedere week een nieuwe sector in de spotlights hebben staan. En kostencompensatie kan leiden tot overcompensatie. Dan kijk ik even naar de ondernemer in ons midden.
Ja.
Als jij dit zo hoort. Economische Zaken wil graag bedrijven gaan helpen met de energierekening. Financiën trapt op de rem.
Ja, ik denk dat de prioriteit nu ligt bij die middenstand stabiel houden. In ieder geval voor de korte termijn. Dat er ook gekeken moet worden naar innovatie. Hè? Dus je kunt ze nu wel geld geven. Maar voor langer termijn zullen er toch andere alternatieven moeten komen. Mm-hmm. En als zo'n MKB-bedrijf omvalt, dat heeft natuurlijk ook weer gevolgen. Sorry hoor, kom even niet uit. Want hè, die mensen krijgen dan weer een uitkering. En dan loopt het ook helemaal in de soep. Goed kijken. Hè. Dat geld zal dan ook alweer uit het bedrijfsleven moeten komen. Dat is een pijnpunt. Maar voor nu zou ik zeggen wel steun geven. Ja.
Ik zie Piet een beetje vertwijfeld kijken.
Ja, ik ben het met dat alles in de soep loopt als bedrijven failliet gaan. Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Kijk, ik snap heel erg, en dat zal het argument van Economische Zaken zijn in deze discussie, dat steun in de transitie naar een groene economie, dat prima is. Hè. Dus we moeten minder afhankelijk van gas worden. En die transitie moet je faciliteren. Maar goed, ook over een jaar zullen de energieprijzen nog steeds hoog zijn. En we kunnen niet altijd bedrijven blijven redden. En we moeten daarbij denk ik snappen dat het omvallen van een bedrijf, ja, daar zitten sociale gevolgen aan. Hè? Dus dan worden mensen werkloos. Ja. Je hebt dan een goed sociaal vangnet nodig om dat op te vallen. Maar aan de bedrijvenkant is het voor een individuele ondernemer altijd heel erg als het bedrijf omvalt. Maar voor de economie als geheel is het best wel gezond als er dus kapitaal en arbeid stroomt van minder productieve naar meer productieve bedrijven. Okay. Dat is wat er gebeurt bij een faillissement.
Maar zeg je dan dus al die warme bakkers kunnen wel inpakken en de boel sluiten?
Nee, natuurlijk niet. En daarom zal er zeker nagedacht worden over een pakket om door die transitie heen te komen. Maar ja, we moeten ook stampen. De bedrijfsdynamiek die staat onder druk sinds corona. En de efficiëntie leidt eronder. En dat betekent dat we om die bedrijfsdynamiek weer op gang te krijgen. We moeten accepteren dat we teruggaan naar een normale economie. En in een normale economie gaat af en toe is een bedrijf failliet. En dat kunnen we opvangen met een goed sociaal vangnet. Ja,
dus jij staat wel aan de kant van financiën hierin, aan de voorzichtige kant. Niet te ruim met geld strooien.
Ja, ik weet niet of dat de intentie is. En het zal over het algemeen een discussie zijn waarin de een zegt er moet hulppakketten komen. De ander zegt het is te duur. En hopelijk is de uitkomst dan dat er een pakket komt om die bedrijven in die transitie te helpen. Maar niet voor te lange tijd.
Nee, ik zag Kamerlid Pieter Omtzigt waarschuwen dat die energiecompensatie ook voor een soort nieuw toeslagenschandaal zou kunnen gaan leiden. Waarbij allerlei bedrijven tussen wal en schip vallen. Deel je die angst, Lotte?
Ja, ik denk dat er wel goed beleid moet komen om te kijken van welke bedrijven hebben het ook echt nodig. Dus dat daar wel zicht op moet komen. Hè? En wat ik ook zei, er moet ook initiatief komen voor innovatie. Dus ja, maar dat is eigenlijk met alle toeslagen zo. Hè? Want ik zeg altijd, het moet een sociaal vangnet zijn en geen sociale hangmat. Dus ik vind dat daar sowieso wel wat meer zicht op mag komen. Ja.
Mooi gevonden.
Ja, dankjewel.
1 juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
BNR breekt.
We gaan naar het nieuws wat jullie zelf opviel in de media vandaag, afgelopen dagen. Lotte, jij wil het hebben over de zelfstandige aftrek. Die wordt versneld afgebouwd en best wel fors ook.
Fors, inderdaad. Ja, dus in 2022 is het nog zo rond de €6.000. En 2027 moet dat €900 zijn. Mm-hmm. En een belangrijke reden daarvoor is dat ze de kloof tussen loondienst en zelfstandig ondernemers willen verkleinen. Alleen wat ze daarin vergeten mee te nemen is dat het risico, het financiële risico dat een zelfstandig ondernemer draagt ook groter is. Hè? Zo moet je zelf zorgen voor je pensioen en je AOV. Dus daar zitten nog wat kanttekeningen aan waar geen rekening mee gehouden wordt. Daarnaast gaan de lonen in sommige gevallen wel omhoog. Maar het lijkt een beetje van, hè, hoe harder je werkt en hoe meer verantwoordelijkheid je neemt voor je eigen financiële situatie, hoe harder je gestraft wordt. Dus dat plaatje is naar mijn mening niet compleet.
Uh-huh. Ja, het was ook best bijzonder, want oorspronkelijk moest dat voordeel, geloof ik, in 2036 zijn afgebouwd tot €3200. Maar nu moet het dus over 5 jaar al €900 zijn.
Ja.
Zie jij dat als een soort beetje ZZP'ertje pesten? Of?
Nou, ik denk dat pesten denk ik niet. Maar ik denk dat ze er niet genoeg aandacht aan besteden. Dus dat het een soort ondergeschoven kindje is en dat er niet genoeg in verdiept wordt. Omdat het relatief gezien in vergelijking met mensen die in loondienst zitten of de grote bedrijven misschien een wat kleinere groep is.
Ja.
Nu is het wel zo dat nu het zo extreem is, dat het wel wat meer aan het licht komt, waardoor het ook weer een kans kan zijn om het meer onder de aandacht te brengen. Maar ik denk echt dat veel mensen zich niet beseffen wat een verantwoordelijkheid het is. Ik ben zelfstandig ondernemer en daarbij kijk ik ook echt van, hey, ik moet ziek kunnen worden, hè, ook voor een jaar. Dus daar moet geld voor apart. Je hebt kantoorhuur, je moet jezelf salaris uitbetalen, je wil mooie investeringen doen. Wellicht in de toekomst mensen aanbieden. Dat is echt een sterk fundament waar je aan moet bouwen.
Ja.
En op deze manier, het moet wel de moeite waard zijn. En ja, ik vind het nog steeds de moeite waard. Ik zou niet willen ruilen, maar het is een beetje apart.
Ja, en hebben in ons land ook best veel ZZP'ers. Ook mensen die er misschien wel in gedwongen zijn. Die dat eigenlijk misschien helemaal niet zouden willen. Wat vind jij ervan, Piet? Hoe kijk je daar economisch naar?
Nou, ik denk dat het op zich de gelijkheid tussen werknemer en zelfstandige wat vergroot als je die zelfstandige aftrek afbouwt. En met name op plekken waar mensen kiezen tussen zelfstandigheid en werknemerschap ervoor zal zorgen dat er meer mensen werknemer zullen willen zijn. Kijk, als je echt een eigen bedrijf hebt met personeel, ja, oké, dan maakt dit misschien niet veel voor je uit. Maar als je een schijnzelfstandige bent, zoals dat heet, en je zou eigenlijk gewoon ook in loondienst kunnen zijn en dan wel een sociaal vangnet en dergelijke kunnen hebben, dan wordt het financieel onaantrekkelijker om zelfstandig te zijn. Dan kies je misschien vaker voor werknemerschap. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is.
Ja, maar misschien zijn er ook heel veel mensen die dat wel zouden willen, maar werkgevers die dat niet aanbieden. En die denken, je gaat maar lekker ZZP'en. Ook al is het dan een soort schijnconstructie. Dat is ook veel aantrekkelijker voor opdrachtgevers.
Werken. Ja, precies. Ja. Precies. Dus daarom moet je denk ik aan twee kanten werken. Aan de ene kant die zelfstandige aftrekken afbouwen. Aan de andere kant moet je echt die schijnzelfstandigheid tegengaan. Dat zijn gewoon werkgever-werknemer constructies. moet je met de arbeidsinspectie achteraan, denk ik.
Ja, maar ik denk wel dat, hè, nou ga ik even aan hoor, dat het woord ZZP'er, dat wordt soms een beetje uitgelegd alsof je een hobbytje hebt, mm-hmm, of het is een ander vorm van contract, maar het zijn ook mensen met een eigen visie die op een eigen manier producten en diensten aanbieden, wat voor heel veel verfrissing kan zorgen. Dus om te zeggen van, nou weet je, daar hebben, laat die maar aan de kant, mm-hmm, die willen we eigenlijk in het standaard systeem hebben, hè, dan houdt iedereen zich koest en dan werkt het allemaal. Dat vind ik geen goede ontwikkeling. Nee. Dus,
misschien speelt daar ook inderdaad ook het verschil tussen mensen die schijn ZZP'er zijn en eigenlijk niet zijn en de echte ondernemers. Ja, oké.
Okay.
Piet, jij wil het hebben over huishoudens die beleggen en die daar fors mee verliezen.
Ja, zeker. En de reden dat ik het daarover wil hebben is dat dat volgens mij een factor is in de koopkracht in 2022 en 2023 die we niet zo goed begrijpen. Ik maak nu een paar jaar voor ABN AMRO een loonprognose en af en toe bedenk ik hoe het met de koopkracht staat. En ik heb me dus eigenlijk een paar jaar lang gericht op lage inkomens. Omdat dat de inkomens waren die in de schulden bijvoorbeeld belanden. Mm-hmm. En ja, dat is het meest relevante van die koopkrachtdaling. Als koopkracht daalt en nou ja, sommige mensen moeten interen op hun vermogen, dan kan die daarna weer stijgen, kun je je vermogen aanvullen. Maar ja, op het moment dat je in de schulden belandt, dan is het een heel ander verhaal, want dat duurt heel lang om af te lossen en is heel schadelijk voor de economie. Maar nu gebeurt er dus eigenlijk iets dat ik niet zo goed begrijp en dat de economische wetenschap ook maar voor een gedeelte begrijpt. En dat is, wat gebeurt er nou als middeninkomens in de schulden belanden? Ja, dat is met die koopkrachtdaling van 2022 op dit moment aan de hand. En wij weten van lage inkomens, ja, dat is heel één op één. Gewoon op het moment dat er, nou ja, dat je geen bezuinigingsmogelijkheden meer hebt en je komt €500 tekort, dan, mm-hmm, zul je €500 betalingsachterstand opbouwen.
Dat voelt heel logisch ook.
Dat voelt heel logisch. Kan ik echt gewoon uitrekenen in een prognose. Maar wat economen niet kunnen is bedenken van, oké, wat gebeurt er met die groepen die in kunnen teren op hun vermogen? Want dat is een heel gedragseconomisch effect. Mm-hmm. Het is niet zo dat je helemaal kunt voorspellen hoeveel mensen sparen, ontsparen, hoeveel ze meer of minder gaan consumeren. Dat hangt heel erg van sentiment af. Dus ja, op dit moment daalt de koopkracht van iedereen. Want het prijsplafond is er ook nog zeker niet. En volgend jaar is nog ver weg. Daalt het vermogen van veel middeninkomens die dan, ja, dus aandelen hebben. Hoe reageren ze erop? Geen idee. De conclusie moet denk ik zijn dat als je koopkrachtcijfers ziet, over 2022 vooral, maar zeker ook nog wel voor 2023... bedenk dat het een mediaan is en, mm-hmm, dat het eigenlijk ook maar een op basis van modellering wordt vastgesteld. Ja. En we weten eigenlijk niet wat eraan komt en je moet het met een hele grote bandbreedte nemen.
Ja, het is nu misschien wel op z'n alleronzekerst ooit, die koopkrachtplaatjes ook. Ja. En die verliezen in aandelen, in beleggingen, dat is in Q2 6,7 miljard, heeft DNB berekend. Zeg jij van huishoudens, die moeten maar zo weinig mogelijk daarin zitten? Want blijkbaar is dat dan toch iets heel gevaarlijks?
Geen idee. Dat hangt heel erg van het huishouden af en wat de financiële situatie van een huishouden is. Dus daar kun je in het algemeen denk ik geen uitspraken over doen. Dus dat durf ik echt niet te zeggen.
Dat is niet één op één te zeggen. Oké, we gaan tot slot van deze uitzending kijken wat er trending is op de socials. Nou, APB is dus gaande en daardoor zijn allerlei politici trending. Hashtag Kaag, hashtag Rutte, hashtag Paternotte, hashtag Baudet, hashtag Wilders uiteraard. Marion Koopmans is ook trending vanwege de volgende uitspraken over long-covid-beleid.
Kijk, het probleem met Nederland is dat er vaak, dan is er wel onderzoeksgeld, maar dan gaat het in een heleboel verschillende concurrerende studies in plaats van één grote gezamenlijke studie. En dat vind ik wel jammer.
Ja, komt 10 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar long-covid, maar zij zegt dus stop dat in één grote verzamelstudie. Ook terug van nooit helemaal weg geweest Donald Trump. Justitie mag het onderzoek hervatten naar de documenten die werden gevonden in Mar-a-Lago. Daarnaast wordt Trump aangeklaagd door de openbaar aanklager in New York vanwege mogelijke fraude. Hij en zijn familie zouden gesjoemeld hebben met cijfers van zijn vastgoedbedrijf. En tot zover BNR Breekt van vandaag. Ik dank jullie voor je aanwezigheid. Piet, Lotte, dank.
Oké, okay, ja,
tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Morgen is BNR Breekt er weer, dan met Connor Klerks. Tot die tijd blijf je gewoon lekker luisteren naar de radio of volg je ons via de socials of luister zo'n BNR-podcast. Dat kan in de app van BNR of in een van die podcast-apps, waar je maar wil. Podcasts vind ik ook altijd een moeilijk woord. Podcasts, maar goed. Zometeen, zoals aangekondigd, 2,5 uur lang hier op BNR. Thomas van Zel met Zaken doen.
1 juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.